Fijn dat u, dat jullie hier gekomen zijn op deze mooie, zij het wat warme zondagochtend. En een hartelijk welkom ook aan iedereen die meekijkt en meeluistert. En we heten ook welkom onze muzikus Annemieke en onze voorganger Jesse. Fijn dat we hier bij elkaar kunnen vieren. Voordat we zo beginnen met vieren, even nog een praktisch iets. Op de liturgie staat naar de overweging opnieuw geboren opgestaan. En dat is toch weer eigenlijk niet de melodie die we zingen. Dat is de melodie van Wick. Dit plaatje zit in ons bestand. Dus ik ga, als ik thuis kom, het eruit halen. Zodat de volgende keer dat niet nog een keertje gebeurt. Maar u kent allemaal de melodie van Wick. Dus dat moet geen probleem opleveren. Maar we beginnen natuurlijk met het aansteken van de paaskaars. Teken van Gods licht in deze wereld en in mensen verschenen. En Annemieke speelt zo eerst Was nun der lieben Gott lässt walten van Georg Andreas Sorge. En halverwege de viering speelt ze Mens op aarde. We laten eerst even de klankschaal klinken.
Thank you. Laten we bidden om ontferming. Zoon van mensen, Zoon van God. Bij jou brengen we de strijd die mensen dagelijks in het verborgene voeren. De strijd om overeind te blijven in een doorgedraaide wereld. De strijd met onze angst, met onze somberheid. En we bidden je om ontferming. Bij jou brengen we ons oprechte verlangen naar vrede. Dat we eindelijk verlost kunnen zijn en vrij. Dat we ons niet langer laten leiden door machten die ons kapot willen maken. We bidden je om ontferming. Bij jou brengen we ons oprechte verlangen naar waarheid. Dat grootspraak ons niet langer teistert. Dat we niet langer ontkennen wat gebeurt. En we bidden je om ontferming. Bij jou brengen we ons oprechte verlangen naar genezing. Naar een nieuw leven, losgemaakt van alles wat ons bindt. Dat diep in het duister opnieuw het licht ontwaakt. Zo bidden we om ontferming. Lieve Heer, help ons de weg te vinden die goed is. Maak ons los, bevrijd ons. Amen.
Matteüs, hoofdstuk 10. waar Jezus zegt: denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker je, jullie, die zal zeker beloond worden.
We lezen een stukje uit de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin hij het heeft over de doop. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in vernieuwing van leven kunnen wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Want wij weten dit, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt en wij niet meer als slaaf de zonde hoeven dienen. Beste mensen. Overal ter wereld komen groepen mensen bij elkaar. Het is gratis. Iedereen kent alleen elkaars voornaam. Het zijn veilige groepen waarin mensen vrij hun ervaringen mogen delen. Ik heb het over de bijeenkomsten van de anonieme alcoholisten. Het zijn de AA-meetings. Ik heb het eens opgezocht en misschien had je er wel eens van gehoord. De basis van die AA-meetings zijn 12 stappen. En op de website staat, die 12 stappen helpen om de drankzucht weg te nemen en kunnen je helpen een gelukkig en zinvol bestaan te leiden. En met die werkwijze hebben al heel veel mensen de weg teruggevonden uit het donkere woud van verleiding en terugval. Maar hoe dan? Wat zijn dat voor 12 stappen? Hoe doen die mensen dat dan? Hoe veranderen ze? Is dat door keihard te vechten tegen de alcohol misschien? Ik kwam er deze week tot mijn verrassing achter dat het woord alcohol maar één keer genoemd wordt in die 12 stappen. Gelijk in de eerste stap. We erkenden dat we machteloos stonden tegenover alcohol. En dat is dus stap 1. Erkennen dat we machteloos zijn. Pas als we dat erkennen, is verandering, is nieuw leven blijkbaar mogelijk. Dan kunnen we het oude leven achter ons laten. Alsof een scherp zwaard de oude banden doorsnijdt die ons nog aan het verleden vastklonken, waardoor de weg nu voor ons open ligt naar een nieuw leven. Ik denk dat dit niet alleen geldt voor alcoholisten. Er zit iets in wat geldt voor alle mensen, denk ik. Allemaal zijn we toch op een of andere manier gebroken. Niemand is perfect, toch? Ieder mens die een zekere tijd geleefd heeft, die kent gebrokenheid. Is zelf ooit gebroken, heeft bij een ander die ervaring gezien van gebroken worden. En eerlijk gezegd, elke keer als ik tot me laat doordringen hoe het gaat met de wereld, al het nieuws wat ik lees, dan breek ik ook een klein beetje van binnen. Maar mensen hebben de neiging om weg te vluchten van gebrokenheid. Te vluchten in bezit, of mensen kleien een mooi masker voor zichzelf, om maar niet gezien te hoeven worden. Of we vluchten in een schijnzekerheid, zoals onze eigen zuivere cultuur, onze normen, onze waarden. En jij hoort daar niet bij, jij moet weg. Of we vluchten in verslavingen, we vluchten in de online wereld. Alles om maar niet onder ogen te hoeven zien. Dat mysterie, dat we zelf zijn. We zijn aards. We hebben een huid, we hebben botten. Een mens te zijn op aarde, zo zongen we, is staan in de woestijn. Een levende, een dode, een mens in wind en vuur. En vandaag spreekt Jezus tot ons, die aardse mensen. Nou ja, hij spreekt eigenlijk tot zijn 12 leerlingen, heel lang geleden, heel ver weg. Maar via de tekst ook toch een beetje tot ons. Hij nodigt mensen uit met zijn vreemde, verse ideeën. En zo gaat hij door het land. Zo wandelt hij. Zo splijt hij werelden open. Precies op de rand. Tussen waar het pijn doet en waar het gezond is. Daar snijdt hij. En nu stuurt hij zijn leerlingen erop uit. En 2 weken geleden hoorden we al het begin van zijn toespraak, wat hij zei tot die leerlingen. Vandaag horen we het einde van die toespraak. En dan is het eindelijk de beurt aan de leerlingen. Nu mogen zij gaan doen wat hij doet. Nou, dat is nogal wat. En wat zegt hij dan tegen hen? Als een goede coach zegt hij, kom op jongens, jullie kunnen het. Het is niet zo moeilijk, het moet gewoon zo. Nee, deze goddelijk rare man zegt iets heel anders. Hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En ik sta eerlijk gezegd versteld door die woorden. Had hij niet net op een berg voor complete geweldloosheid gepleit? Had hij niet gebroken met dat recht van de sterkste, wat de mensen maar achtervolgt, het recht van vuur en zwaard? En waarom komt Jezus mij nu lastigvallen met een zwaard, net nu ik hem dacht te begrijpen? Maar Jezus spreekt verder. Hij legt uit wat hij met het zwaard komt doen. Maar als je nu zit te wachten op een redelijke uitleg, dan kom je toch ook bedrogen uit. Dit is echt Jezus op zijn meest hard, meest radicaal. Hij komt een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Mensen worden uit elkaar gedreven, huisgenoten worden elkaars vijanden. De man uit Nazareth choqueert met zijn woorden. Mensen om hem heen worden er gek van. Ze willen hem vermoorden, maar hij neemt geen blad voor de mond. Zijn woorden snijden diep. Dieper en dieper snijden die woorden. Ze komen zelfs bij de oudste banden die we hebben. Die met onze ouders, met ons ouderlijk huis. En let wel, in de oudheid, toen dit geschreven werd, waren die familiebanden misschien nog wel belangrijker dan voor ons nu, in onze individualistische maatschappij. Ze waren echt alles. Vooral de eer van de familie was belangrijk. En zelfs daar, zelfs zo diep komt Jezus met dat zwaard. Ik vond het net ook moeilijk om naar te luisteren en ik vind het ook moeilijk om het uit te spreken, maar ik ga het toch doen. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Het doet pijn, het schuurt deze woorden. Maar het is ook nodig, denk ik, deze woorden zo scherp als een zwaard, om alles wat vastgeroest zit los te wrikken, om oude banden toch door te snijden. Want het zwaard van Jezus, dat snijdt door alle mooie indelingen heen die we in onze maatschappij gemaakt hebben. De hokjes waar we mensen in hebben gestopt. Jij bent jij, ik ben ik en jij bent anders. Een vijand. Daar snijdt dat zwaard zo dwars doorheen, stel ik me voor. Alle overtuigingen die we over elkaar hebben, die een ander tot een vijand maken. Dat ik jou dood moet maken omdat je anders bent. Zelfs het hokje van de religie snijdt Jezus door. Wat maakt het uit dat jij een Samaritaan bent? Wat maakt het uit dat jij een moslim bent of een christen of een jood? En met zijn zwaard splijt Jezus dus ook families. Die meest diep verankerde groep waar we bij horen. En hij drijft daarin een wig. En wat verliezen we dan? We verliezen die veiligheid. Dat we ergens bij horen. Dat we binnen zijn. Jezus maakt ons allemaal tot outsiders. Net zo'n outsider als hij trouwens was. Want hij werd als een misdadiger veroordeeld tot de ergste straf, het kruis. Hij stond helemaal buiten de samenleving, helemaal buiten de goddelijke orde, als uitschot. Misschien zit de clou er wel in dat we net zo gebroken zijn als hij was en dat we dat ook durven erkennen. Maar tegelijkertijd, dit zwaard snijdt en het snijdt diep, maar het maakt ook ruimte voor een nieuwe gemeenschap, een nieuwe vorm. Een nieuw collectief van mensen die gebroken zijn en daarvoor uit durven komen. Die erkennen dat ze zichzelf, het mysterie dat we zelf zijn, ook niet begrijpen. Laat staan dat we de wereld helemaal begrijpen. Of God. Een nieuwe gemeenschap van mensen die erkennen dat ze machteloos zijn. Zoals in die AA-meetings ook gebeurt, als stap 1. Die mensen treden elkaar niet meer tegemoet als vijanden. Of als wilden die bekeerd moeten worden. Of als vijanden om te vernietigen. Ze zijn gelijk in hun gebrokenheid. Ze zijn niet langer gescheiden. En ze vinden elkaar op een vreemde manier. Dankzij dat zwaard in een nieuw gevonden vrijheid. Allemaal dankzij die goddelijke gek uit Nazareth. En Paulus die gaat in zijn brieven nog wat verder door op deze gedachten. Hij zegt, als je gedoopt bent, dan ben je met Jezus meegestorven. Je oude leven is dan afgesneden. Het houdt je niet meer zo vast. Je hoeft nu jezelf niet meer te behouden. Op al die ingewikkelde manieren, al die maskers die we voor onszelf hebben gemaakt. Door roem of rijkdom, door kennis of macht. Het is allemaal niet meer belangrijk. Want als je met Jezus mee gestorven bent, zegt Paulus, weet dan wel, je bent ook met hem mee opgestaan. Het is alsof jij en hij één plant geworden zijn. Je bent helemaal met hem vergroeid geraakt. En het kan dus opnieuw beginnen. Nieuw leven. Echt veranderen. Je bent niet voorgoed veroordeeld tot je oude bestaan. Wat is er dan veranderd? Paulus zegt dat onze oude mens gekruisigd is. En dat we nu niet meer als slaaf de zonde hoeven te dienen. Ik denk dat hij met zonde niet een of andere misstap bedoelt. Of dat we ons niet aan een regel hebben gehouden of zo. Dat is de wet. Daar heeft Paulus ook nog wel een appeltje mee te schillen. Nee, voor Paulus is zonde veel meer een macht. Die jou machteloos maakt. Of dat nu alcohol is of angst om gezien te worden. En het goede nieuws is dus eigenlijk dat je die macht niet meer hoeft te dienen als een slaaf. Dat je losgesneden bent daarvan. Hij is er nog wel, maar hij is zelf machteloos gemaakt. En jij bent eindelijk vrij. Er is niets meer wat je nu bindt. En zo vinden gebroken, maar vrije mensen elkaar dus. In een gemeenschap waarin nieuw leven wordt geleefd. Waarin we elkaar aanmoedigen om het vol te houden. Waarin we gastvrij zijn naar elkaar. Want waarom ook niet? Die ander is niet meer zo bedreigend voor onze identiteit. Noem het een AA-meeting, noem het een kerk of noem het een andere vorm van bevrijde gemeenschap. Dat kan wat mij betreft allemaal. Mensen die dit hebben meegemaakt, die vinden elkaar wel. Trouwens, ik denk dat ook familieleden elkaar vaak wel weer vinden als ze dit hebben meegemaakt. Maar hun dynamiek is wel veranderd. Het is niet meer alsof ze met elastieken aan elkaar vastzitten. Ze kunnen nu vrij bewegen. En zo stuurt Jezus zijn leerlingen dus de wijde wereld in. Als gebroken, maar vrije mensen. Zo gebroken en zo vrij dat ze op Jezus beginnen te lijken. Ze hebben niet meer zo de neiging om de lieve vrede te bewaren. Om die hokjes die er waren te bewaken, te verdedigen. Net als hij spreken ze de waarheid waar het nodig is. Het zijn profeten. Ook al snijdt die waarheid diep. Ze komen aan met lege handen. Ze hebben niet eens geld bij zich, zelfs geen schone kleding. Ze trekken zich niets aan van de verschillende groepen in de maatschappij. Nee, daar wandelen ze dwars doorheen als een scherp zwaard. Ze voelen zich verwant met alle vrije mensen die ook erkennen dat ze gebroken zijn. ongeacht geloof, geaardheid, etniciteit, huidskleur, wat dan ook. Net als hun leermeester zetten ze het zwaard in die oude indelingen die mensen vastbinden en tot slaaf maken. De onbetwiste orde die verstoren ze. De lieve vrede die gaat eraan. Maar wel om echte vrede mogelijk te maken. En ze zijn klein en kwetsbaar, deze mensen. Ze hoeven zichzelf ook niet groter voor te doen dan ze zijn. Hun woorden en hun daden die spreken boekdelen. En als je een keer zo iemand ziet, langs de weg, zeker als het zo warm is, zou ik zeggen, geef hem of haar dan een koud glas water. En je zult merken, het is aanstekelijk. Mogen die scherpe woorden van Jezus hun werk doen in ons hart, mogen ze ons leven vernieuwen. Amen.
De bloemen en de collectors voor deze zondag. De bloemen. De bloemen gaan deze zondag naar Wilde Knijf. Zij brak onlangs haar heup en revalideert nu in Tamarinde. Wij wensen haar een voorspoedig herstel met een hartelijke groet uit onze gemeente. Wie voor de bloemen bij wil bezorgen? Dankjewel. Dan de collectors. De eerste collector, de groene zak, die is voor de wijkdiakonie. U geven en wij geven door. De tweede collector is voor de wijkgemeente. Voor de onkosten die wij maken als gemeente aan licht, verwarming in de winter en alle andere dingen die we nodig hebben, onder andere koffie. Daar is de tweede collector voor. Het offerblok, dat is voor in Cuba, waar Nienke straks nog in de Thaise koffie nog een presentatie over gaat geven. Dat waren de mededelingen en de collectors.
Dan heb ik toch nog een kleine mededeling. En ik zie Jaap na mij ook nog. Een paar weken geleden hadden wij op die pilaar een vacaturebord opgehangen. Daar zijn intussen zelfs nog wat meer vacatures ook gekomen. Maar hij hing daar toch niet heel erg handig. Dus we hebben hem net verplaatst, zodat u als u straks op weg naar de koffie er allemaal langs loopt. En dan hopen we toch dat u nog even wil kijken. En ik begreep ook net van Johan dat hij binnenkort er ook nog een vacature op gaat hangen, omdat we ook nog op zoek zijn naar collectanten. Dus ik wil het nog even bij u onder de aandacht brengen.
Ja, en in de categorie onder de aandacht brengen wil ik nog eventjes onder de aandacht brengen dat we over 9 dagen met elkaar op reis gaan. En met elkaar, dat is het uitje voor ouderen, wat de diaconie georganiseerd heeft. En zoals u misschien in de app heeft kunnen lezen, is er nog plek in de bus. En er is niet alleen plek in de bus, er is nog royaal plek in de bus. En wij vinden het toch een beetje jammer om met een niet volledig gevulde bus weg te gaan. Dus wij, dat zijn Herman de Jonge en ik, hebben gedacht van nou, laten we dan de mogelijkheid verruimen en in ieder geval de leeftijdsgrens loslaten. Dus iedereen die zich tot nu toe gediscrimineerd heeft gevoeld, dat hij niet mee mocht met het uitje, nou ja, die krijgt nu alsnog de kans om zich aan te melden en er mee te gaan. Je hebt dus nog 9 dagen de tijd, hè, want op dinsdag 7 juli is het zover. Je kunt in de app lezen wat we allemaal gaan doen die dag. Het is wel een hele dag, hè, dus je bent wel even onder de pannen. Maar mocht je dus je willen aanmelden, dan kan het digitaal, het kan telefonisch en het kan zelfs persoonlijk. Want zowel Herman als ik zijn hier vandaag en je kunt je dus gewoon aanmelden. Ja, hartelijk uitgenodigd.
En dan gaan we nu over tot de gebeden. En er is ook voorbeden gevraagd voor een jonge moeder met een slechte diagnose. Dat zullen we zeker meenemen in onze voorbeden. En we beginnen met het zingen. Roep onze namen. Jezus hebt gegeven. Wij danken u voor het leven van Jezus, die ons liet zien dat we keuzes ten leven kunnen maken. We danken u dat u ons vrij gemaakt hebt om ook zo te kunnen leven. Roep ons dan tot dat bevrijde leven, tot die ruimte, tot dat nieuwe begin. Roep ons bij onze namen, opdat wij u leven. Van recht en vrede. Wij bidden u voor mensen die opstaan tegen de macht, die hun mond open doen om onrecht aan te klagen, die opkomen voor de vrede, die zelfbehoud durven loslaten omwille van gerechtigheid. Wees met hen als het hen zwaar valt vanwege alle weerstand die dat kan oproepen. God, jij die troost en draagt. Wij bidden u voor de reddingswerkers in Venezuela, dat hun inspanningen nog mensenlevens kunnen redden. En we bidden u voor allen daar die dierbaren moeten missen. Jij die troost en draagt, wij bidden u voor die jonge moeder met een slechte diagnose. Wees met haar en die haar lief zijn. God van nieuw leven, we danken u voor elk nieuw leven, een belofte van toekomst. En zo danken we met Harry en Annette Dubois voor de geboorte van hun kleindochter Jip en hun kleinzoon Julius. Zegen Jip en Julius op hun levenspad, dat zij hun namen geborgen weten bij u. En daarom bidden wij zingend. Luister naar ons als wij in stilte bidden wat de een niet voor de ander kan zeggen. Wij besluiten onze gebeden door nog één keer te zingen. Roep onze namen.
gaan we nu van hier Gods nieuwe toekomst tegemoet en ontvang daartoe de zegen. Mogen bij elke nieuwe stap die je zet de weg zich openen. Mogen je de wind altijd in de rug hebben. Mogen de zon schijnen, warm op je gezicht. Mogen de regen vallen, zacht op je velden. En totdat wij elkaar weer ontmoeten, mogen God je bewaren in de palm van zijn hand.